We luisteren verder naar het woord van God. We lezen twee gedeelten. Het eerste is het gedeelte van onze tekst, met name de laatste verzen van dat gedeelte vormen de tekst voor de prediking. Dat is het gedeelte van de bekende gelijkenis van de verloren zoon, wat spreekt over de oudste zoon. En in relatie tot de zondag die we uit Gods hand ontvangen als de Israëlzondag, waarin ook aandacht gevraagd mag worden voor de bijzondere plek die Israël nog altijd inneemt. En dat wij ook niet verder komen dan bij Israël ingelijfd, verder hoeven we ook niet te komen, lezen we ook uit Efeze 2 over het huisgezin van God dat bestaat uit Jood en Heiden. Dus we luisteren eerst naar het slot van het tweede deel dus van de gelijkenis van de verloren zoon, dat is vanaf vers 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker, en toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze, die zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Dan het gedeelte uit Efeze 2, waar dus ook boven staat hoe Jood en Heiden één zijn in Christus. Vanaf vers 11, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besneden is in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees er niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Zoals gezegd luisteren we dus naar de gelijkenis van de oudste zonen, dan bijzonder die laatste twee versen vragen onze aandacht, maar natuurlijk klinkt dan de hele gelijkenis mee. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. We zingen na het amen van de verkondiging uit Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Breng, Heere, al uw gevangenen weder en zie verder op uw erfvolk neder. 126, het tweede dus, na de verkondiging. Er blijft dus een stoel leeg. Dat maakt deze gelijkenis ons duidelijk. Na de vreugde van de terugkeer, het feest dat begon, blijkt er ook iets heel pijnlijks aan de hand te zijn. Een lege stoel. En ik weet het niet, gemeente, maar het zou ook kunnen zijn, en daarom heb ik het net in het gebed toch wel de Heere voorgelegd, dat er een van u zegt, alsjeblieft, wilt u die woorden niet meer te veel gebruiken, een lege stoel. Want u moest dus weten. Ja, daar zal ik niet veel woorden over zeggen, want die klinken dan allemaal goedkoop. Maar het gaat, en misschien kunt u zo uw gedachten dan toch meekrijgen, een lege stoel aan tafel, niet bij u thuis misschien dan zozeer, bij de Joden thuis, dat, nou zeker, de gewoonte om een stoel leeg te laten bij bijzondere feestdagen, zeker met het Pesach, Pasen, dat er dus, als er vier kinderen zijn met een vader en een moeder, zeven stoelen neergezet worden en dat geen van de kinderen zegt, hey papa, bent u een beetje in de war? Staat de stoel te veel aan tafel? Nee, want dat weten ze van jongs af aan. We zetten altijd één stoel extra. En waarom? Gastvrijheid? Jawel, ook wel, dat er dus altijd een onverwachte gast kan komen aan tafel. Maar vooral, er wordt nog gewacht op Elia, een profeet, als een heilbode van een nieuwe tijd en hoop op een toekomst waarin het Messiaanse Rijk vervuld zal worden. En daarom is het een prachtige symboliek, zo'n lege stoel aan tafel. En christenen hier en daar ter wereld, die hebben die gewoonte overgenomen om te zeggen, nu, dan doen wij dat voortaan ook. En dan met het oog op het feit dat ze beseffen, als wij met z'n zessen aan tafel zitten, is er ergens in Azië of in Afrika wel een zevende kindje dat niks heeft. Ja, en die komt echt niet bij jullie thuis binnenlopen. Maar je kunt dan wel bij zo'n bordje iets neerzetten waarin je zegt, nou, we zorgen gewoon dat dat kind een hele maand te eten heeft. En daar maken je vader en moeder bijvoorbeeld geld voor over. Maar het is wel een hele lange aanloop naar de lege stoel uit de gelijkenis. Maar toch hoop ik dat het je helpt om te begrijpen wat het moeilijke is in deze gelijkenis. En wat het lastige is als je als christelijke gemeente op 4 oktober geroepen bent om aandacht te geven aan Israël. En stel dat dat iets is waarvan u zegt, ja, eerlijk gezegd dacht ik vanmorgen, ja, goed hoor. Maar aan Israël besteed ik op door de weekse dagen nauwelijks één gedachte. En als ik eerlijk ben, ja, zegt het me eigenlijk ook allemaal niet zo heel veel. Nou, ik neem aan dat ik een aantal van u groot onrecht aandoe met deze woorden. Maar ik ben er ook wel een beetje van overtuigd dat als dat, en laat ik het dan toch maar zo zeggen, een oudere generatie, als die dat niet voorleeft voor jullie als jongere generatie, moeten we natuurlijk als oudere generatie niet gaan klagen van ja, Israël leeft tegenwoordig niet meer. Dan moeten we dat maar bij onszelf neerleggen en zeggen ja, maar die lege stoel die was er ook niet in de kerk. Mis je iemand? Ja, zeggen sommigen. En dat doet zeer. Maar u hebt begrepen, mist u iemand? Missen wij in de kerk mensen? En ik weet natuurlijk niet waar u nu met uw gedachten zit. Maar vanmorgen worden ze meegenomen in deze gelijkenis naar het feit dat de vader iemand mist aan tafel, in zijn huisgezin, en hij wil niks liever en gaat erop uit om die jongen te bewegen om toch terug te komen in huis en zo de tafelgemeenschap vol te maken. Er blijft nog een stoel leeg in het huis van de vader in deze gelijkenis, het huisgezin van God. En ja, twee lijnen dan verder nog over die lege stoel. Om die vervuld te krijgen, horen we in de gelijkenis een geweldig mooie, tere, liefdevolle aanspraak. Kind. En daarmee zoekt de vader die jongen over de drempel te krijgen. En de stoel vervuld. En dat is dus de aanspraak die onze aandacht krijgt. En vervolgens, maar dat is een veel bredere, dat is niet alleen maar richting die ene jongen, maar naar ons allen toe. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, omdat er iemand van dood levend geworden is, van verloren gevonden is. En dat is dus de aansporing, dat is de tweede lijn. En die roept om een amen. Nou, dat zal jullie niet verbazen, want daar wacht je natuurlijk op. Op amen. Dat snapt iedereen, dat snappen je ouders ook wel. En die weten ook wel dat het niet altijd makkelijk is om dan zo'n hele preek aan te horen. En dan wacht je op het woordje amen. Maar nu alvast even, dat komt eraan. Duurt nog even. Maar als de Heere vraagt om amen, dan wil hij eigenlijk dus wat hij hier zegt. Dat we dat zullen doen. Laten we maar zien. Mijn kind, wat heb je toch gedaan? Wat doe je nou toch? Ik ga niet de hele gelijkenis nog een keer vertellen, gemeente. Hij is bekend en er zit één groot nadeel aan bekend. Dat is dat hij zo bekend is dat we eigenlijk niet meer horen wat een gelijkenis zegt. En toch geloof ik dat we hier zitten als mensen en als het niet zo is, dan moet u het maar horen als een aansporing. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat iemand deze gelijkenis een keer zat is. Dat hij zegt, ja nou die ken ik wel uit mijn hoofd, daar hoef ik eigenlijk niet meer naar te horen. Die kan ik zo vertellen. Ja, op het moment dat dat zo is, gemeente, dat we het zo kunnen vertellen, zitten we gewoon niet goed, geestelijk gezien niet goed in ons vel. Want dan krijg je, het meest erge wat je kunt hebben, is dat je vanzelfsprekendheden in de Bijbel gaat lezen. En dan loopt het allemaal vanzelf en dan weet je eigenlijk alle antwoorden al. En er zit niks verrassends meer in. En vooral, en dat is het ergste, je hoort niemand meer. Die zijn hart in woorden uitgedrukt heeft. En die met één persoonlijke aanspraak, mijn kind. Daar klinkt zijn hele hart in door. Wie zegt dat namelijk? En wie is dat kind? Wie het zegt? Dat is een vader die nog niet zo heel veel uren geleden een jongen weer thuis kreeg die jaren van huis geweest was, hem op zijn hart getrapt had, beledigd had door zijn gedrag, erg vond om de regels van thuis te gehoorzamen, liever gewoon lekker vrij wilde zijn, zijn vader verdriet bezorgd heeft. Maar wie zegt het? Een vader wiens vreugde het is om zo iemand weer in zijn armen te nemen. Het is nog maar even, gemeente, dat u het een keer hoort. En misschien is er iemand die moet het horen vanmorgen. Wij geloven niet in een God die zegt, blijf nou alsjeblieft waar je bent. Je denkt toch niet dat je zo nog een keer thuis kunt komen? Denk je echt dat ze je ooit in de kerk zo nog een keer willen hebben? Nou, ik in ieder geval niet. Nee, zo'n God die bestaat niet. Ja, die bestaat wel in onze gedachten misschien. En die hebben andere mensen misschien wel voor je bedacht. Maar de God van het woord laat zien dat hij zondaren welkom heet. Dat hij ze omarmt, aan zijn hart drukt en het reden geeft om blij te zijn. Misschien moet u dit nog een keer horen als u nu thuis ergens zit. Het welkom. Wie zegt dat? Deze vader die zo vol innerlijke ontferming bewogen. Dat zijn van die prachtige uitdrukkingen, gemeente. Een vader wiens hart gaande is, die uitgaat. En dat gebeurt nu ook. En dan gaan we naar tot wie zegt hij, mijn kind? Nou ja, dat weet u. Die jongen buiten. Hard gewerkt weer een dag. Wel zin in wat eten. Als je de dag gewerkt hebt, dan lust je 's avonds wel wat. En dan hoor je muziek en dan is er iets bijzonders aan de hand. En daar is die al gauw achter. Dan vertelt een van die knechten, joh, je broer is weer thuis. En daarom het beste kalf, gemeste kalf geslacht. En daarom hoor je die vreugde en die muziek en al die dingen. En dan gebeurt er iets, en dat heeft natuurlijk te maken met de gelegenheid waarbij de Heer Jezus deze gelijkenis uitspreekt. Die jongen die wordt boos. Die ergert er zich aan dat zijn broertje, dat zo met zijn vader omgegaan is, weer thuis mocht komen en dat daar een vreugdemaaltijd voor gemaakt wordt. Is die daar dan beledigd om of zo? Nou, hij vindt gewoon onuitstaanbaar. Wat? Nou, dat hij dat nooit van zijn vader gekregen heeft. Zo klinkt dat bitse antwoord. Ik ga daar verder niet te veel van zeggen, maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, ik dien u al zoveel jaar en nooit uw gebod overtreden. Oh, wat ben je toch een goede jongen. Nooit een bokje gegeven. Vroeg niet om een gemest kalf, maar kreeg nog geen bokje. Om met mijn vrienden vrolijk te zijn. En dan klinkt het echt allemaal heel lelijk. Die tekst die moet je niet masseren. Maar nu, deze, die zoon van u. En daar moet je echt een vies gezicht bij trekken als je het uitspreekt. Die zoon van u die is gekomen. Nou, die heeft met hoeren zijn geld opgemaakt. En wat gebeurt er? Gemest kalf geslacht. Onuitstaanbaar. En wat is dan het antwoord van die vader? Als hij ondertussen naar buiten gegaan is, omdat die vader het dus niet fijn vindt als die ene stoel leeg blijft. En dan, mijn kind, altijd ben je bij me. En al het mijne is van jou. Even tussendoor, gemeente, als u de Bijbel voor u open hebt en thuis ook. Dat is nou precies wat de tegengestelde van wat die zoon zegt, hè. Als u dat even, nou ja, u onderstreept misschien niet in uw Bijbel, maar nooit uw gebod overtreden en nooit een bokje gegeven. Altijd bent ben je bij me. En als er staat dat hij dus zelfs niet een bokje kreeg, dan zegt de vader, jongen, vergis je je niet. Je weet toch, je bent erfgenaam. Alles wat van mij is, dat is van jou. En dan moet je niet gaan redeneren nu en zeggen, er waren toch twee jongens en die ene die had al wat gekregen en deze oudste die krijgt er wel een dubbel deel, dus eigenlijk krijgt hij maar 2/3. Ja, dat bedoelt die vader ook. Jij bent de belangrijkste erfgenaam. Je krijgt echt alles. Gemeente, wie spreekt de Heer hier nu aan? Kind. U geeft nu wel antwoord, hè? Wie spreekt de Heere aan als hij zegt, mijn kind? Kijk, u kunt natuurlijk zeggen, nou, dan moet ik even terugbladeren en dan weet ik het wel weer. Want Lucas 15 vertelt, al de tollenaars en zondaars kwamen bij hem. Ja, dat zijn die verloren zonen die thuiskomen. En dan vers 2, en de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Daar zit die oudste zoon in. Ja, zo mag u dat wel zien. En ik kom daar straks nog wel even op terug. Maar het gaat mij eerst om die andere gedachte. Een vader had 2 zonen en 1 is ver weg van huis geraakt. En de ander is thuis gebleven, ogenschijnlijk thuis. Maar zijn hart was helemaal niet thuis. En waar gaat dat over? En in dat licht. En natuurlijk is dat ter gelegenheid van deze Israëlzondag. Maar ik denk ook dat deze gelijkenis werkelijk iets zegt over de verhouding tussen heidenen en joden. En nu de fariseeën en schriftgeleerden ontmaskerd worden in deze gelijkenis. Als je denkt dat je het braafste jongetje van de klas bent. En dat een ander die alles gedaan heeft wat God verboden heeft. Dat die zo royaal ontvangen wordt door God. Terwijl je dus zelf eigenlijk nooit echt thuis kwam. Maar alleen maar een beetje meeloopt in de kerk. En vanmorgen weer ervoor bent gaan zitten. Maar eigenlijk alleen om je plicht te doen. En te denken, nou als ik al die plichten doe. Dan moet God mij toch wel op een of andere manier een beetje belonen. Nee, dat zeg je natuurlijk niet, maar dat denk je dan wel. En als je vanmorgen eerlijk moet zeggen, nou wat zijn je gedachten over deze vader in de gelijkenis? Is die vader royaal? Hebt u die gedachten over God? Of denkt u dat hij maar nauwelijks wat wil geven? Dat zegt al heel veel over wie wij zijn. Maar de kring van de gelijkenis vanmorgen ook eens richting Israël. Waar die oudste broer dan toch wel echt de oudste is. In het huisgezin van God. En ik hoop niet dat u die beelden dan te verwarrend vindt. Natuurlijk kun je niet zeggen dat het huisgezin in Lucas 15, dat valt helemaal samen met Efeze 2. Maar u kunt ze wel samen laten klinken. En dan is het een ontroerende gedachte, gemeente. Als je bedenkt dat er een vader is, die ons en onze kinderen in huis wil ontvangen. Hier in huis, Ja, ik kan natuurlijk zeggen, daar in huis. En dat wil ik ook wel zeggen, in het vaderhuis. Dat. En natuurlijk is het dan de vraag. Kwam je thuis hier, daar? Als dat zo is en als we zo hier met onze kinderen bij elkaar zitten. De vader mist iemand. En hij gaat erop uit. En de aanspraak klinkt. En dat mag via zijn kerk. Mijn kind. Kijk, en die liefde van God voor zijn volk. Heeft de vader dan Israël verstoten? Zegt hij tegen die jongen, als je buiten wil blijven, blijf dan buiten. Zoek het dan uit. En als je denkt dat je zo'n slechte vader aan mij hebt en dat het een slavendienst is om mij te dienen, ga dan bij een ander werken. Waar je denkt dat je het beter hebt. De vader gaat naar buiten. Ook dat is zo'n mooi gemeente. Als je dat leest, die woorden van, maar hij werd boos en wilde niet naar binnen. Toen ging zijn vader naar buiten. Als u daaraan denkt, en ik maak een hele grote sprong, ik sla het hele Oude Testament over. De vader gaat naar buiten. In Jezus Christus komt hij tot Israël. Kind. Alles wat van mij is. Alles wat ik beloofd heb in het verbond der genade. Ik wil u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Al het mijne is van u. En jullie zijn altijd bij mij. Jullie delen in de oudste, in de heerlijkste voorrechten. En daarom, gemeente, heeft de Vader geleden. En heeft Jezus Christus, want daar moet je in dit geval ook helemaal geen tegenstelling tussen maken. Heeft Jezus Christus geleden onder dat gereserveerde, dat afwijzende van schriftgeleerden en fariseeën. En zo leidt hij nog altijd onder dat. Nee, dat verwijtende, dat bittere, hij wilde niet binnen. Maar, zei ik, zo gaat de vader nog altijd uit, ook onder Israël. En een van de dingen, gemeente, waartoe de kerk geroepen is, is om die stem ook te laten klinken onder Israël. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar dan loop je toch een beetje de gelijkenis uit. Want de kerk, dat is toch een beetje de jongste zoon dan en Israël is de oudste zoon. Ja, zo kun je een gelijkenis niet gaan gebruiken. Het gaat erom dat die stem van de Vader gehoord wordt. En dat die stem nog altijd klinkt. En die klinkt in Romeinen 19 en 11. Want de roeping en verkiezing van God zijn onberouwelijk. En dat kind is altijd nog welkom. En die oudste zoon, daar wordt nog op gewacht. Maar voor ons is het de vraag, gemeente, als die roep tot bekering klinkt onder Israël. En het evangelie mag daar klinken. En daar worden mensen ook door uitgezonden. En daar wordt ook in dat opzicht het gesprek gezocht. Dan gaat het hier om dat wij in de kerk ook zo met deze aanspraak vervuld zullen denken aan onze oudste broer. Als deze vader erop uitgaat en deze jongen thuis wil hebben. Zou dan de jongste broer, en ik blijf maar gewoon even dan in het beeld van die gelijkenis, ook niet moeten beseffen, zolang als die stoel naast mij leeg is, heeft mijn vader nog altijd verdriet, nog altijd pijn. En hij wacht, zoals ik thuis mocht komen, op de komst van de oudste broer in huis. En dan kan het niet anders, of wij zullen met Lucas 15 in de hand en met Efeze 2 in de hand onze knieën buigen tot de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En zo ook bidden om de vrede over Israël. Het volk met de oudste rechten. Het volk, zeker in hun afwijzing nog altijd van Messias. En toch bemind door een vader. En zo komt dan die aansporing ook. Als hij dit gezegd heeft, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. De vreugde. Als je je afvraagt, wat was nu wat deze oudste jongen eigenlijk deed ontwaken toen hij liep te sloffen naar huis. Misschien was hij moe, misschien was hij het ook wel zat en dacht, nou, ik kan mijn urenbriefje weer invullen. En dan hoort hij de vreugde in huis. En ik denk dat dat belangrijk is, gemeente, om te beseffen vanmorgen. Hoe klinkt die aansporing aan het eind? En hoe komt dat bij de oudste zoon binnen? Dat begint allereerst dus met wat vers 23 zegt. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. En dan komen die woorden, hè. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren, is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn over de terugkeer van de verloren zoon. En dat maakt deze oudste zoon jaloers. Nou weten jullie ook wel, als je jaloers, dat klinkt een beetje gemeen altijd, hè. Jij bent jaloers. En dan zeggen ze dus tegen je, nou ja, je hebt wat nieuws, je hebt nieuwe kleren aan. En dan als iemand jaloers is, die zegt dan tegen je, jij hebt stomme kleren aan. Dat is lelijk jaloers. Waar het vanmorgen over gaat, is dat er ook iemand lelijk jaloers is. En toch zit in dat lelijke, in ieder geval dit mooie, er is iets om jaloers op te zijn. Namelijk, hij kan niet uitstaan dat zijn broertje terug is en deelt in de gunst van zijn vader. Dat zijn vader zo'n broertje in zijn armen neemt en nog het beste geeft ook wat hij heeft. Dat staat hij niet uit. Dat is lelijk van die broer. Maar de reden dat hij zo lelijk doet, is wel een hele mooie reden. En dan wordt die broer ook uit de tent gelokt. Waar wil ik heen, gemeente? Nou, nergens anders heen dan waar de Heer Jezus ons hebben wil. Als de kerk, ook in Nederland, maakt niet uit wat voor bordje erop staat, geroepen is om Israël tot jaloersheid te verwekken. Om zo een aansporing te zijn, om over de drempel te komen, ook echt aan tafel te komen. Ja, dan moet je bevrijd worden dat je denkt dat je beter bent dan een ander. Dat is in de kerk zo. En onder Israël. Maar ik zeg het nu toch wel liever even in deze volgorde. Want stel je toch voor dat dat jongste broertje gaat denken dat hij beter is dan die oudste. Zoals helaas uit de mond van christenen gekomen is. Ook richting de oudste broer. Eigen schuld, dikke bult. Ze hebben geroepen zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En dat heeft die oudste broer geweten ook. Maar het heeft hij aan zichzelf te danken. Dat soort vreselijke taal. Hoogmoedige taal. Als je als verloren zondaar terugkeert in het huis van de Vader. Heb je dan nog één reden om op wie dan ook maar neer te zien en zeker dan toch niet op de oudste broer? Israël tot jaloersheid verwekken. Hoe kan de kerk dat? En hoe doet de kerk dat? Nou, daar hoef je helemaal geen programma voor in elkaar te draaien. Hier wordt geen programma in elkaar gedraaid. Dat doet de kerk eigenlijk nooit. Als er een programma is, dan is dat het programma van het evangelie. Dan is dat het werk dat God doet in deze wereld. En dat is dit werk. Hij zorgt ervoor dat dood, levend, verloren, verandert in gevonden. Vreugde in de kerk. Gemeente, horen ze in Jeruzalem vandaag. Waar ze de vreugde kennen van het Loofhuttenfeest. U weet wel, hoogtepunt dat de Heere Jezus in de tempel dan roept. Wie dorst heeft die komen, al wie dorst heeft die komen tot mij. En drinken. Feest van vreugde. Maar hoor eens in Jeruzalem. Wat die oudste jongen hoorde toen hij dichter bij huis kwam. Vreugde in de kerk. En de oorzaak van die vreugde? Allereerst een ontvangende vader. Zonder dat is deze gelijkenis niks. Dan gaat het over twee jongens. Maar het gaat over die vader die daar zijn hart toont. En dat is de vreugde van de kerk. En als dat de vreugde van de kerk niet is, wat moet Israël dan denken? Dan krijgt Israël gelijk als je harde gedachten hebt over wie God is. En als in de kerk dat soort gedachten zijn. Alsof je in de kerk op een loonlijst kunt staan. Alsof dat als je tot het verbond der genade behoort, je eigenlijk nog moet lopen sloffen. En niks anders moet doen dan een aantal plichten vervullen. En dan maar best te hopen dat je niet leert leven van al het mijne is het uwe. Vergeving van zonde. Nieuw leven is je toegezegd. Al het mijne. Je bent erfgenaam van God. Mede-erfgenaam van Christus. Nee, dat gaat niet vanzelf, maar daar gaat niks vanzelf. Daar gaat het ook niet over in de kerk. Het gaat niet over wat er vanzelf gaat. Het gaat erover wat God geeft, wat Hij werkt en wat Hij doet. En we zullen Israël nooit tot jaloersheid verwekken als we niet die schat voorleven. En dat geldt ook als we zo persoonlijk van dood levend, ik was verloren, ben gevonden. En dat er in de kerk daar vreugde over is vanuit het vaderhart over de thuiskomst van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, die aan tafel komen in het huisgezin van God. En dan kom je aan tafel waar de stoel van de oudste broer staat. Ja, hij is leeg, maar hij staat er. En het blijft je oudste broertje. Dat verandert echt niet. En als je weet dat je oudste broer nog buiten is, terwijl je nu zelf thuisgekomen bent. En nou ga ik iets doen waar ik natuurlijk heel erg mee op moet oppassen, om een beetje een verhaaltje te gaan vertellen naar aanleiding van de gelijkenis. Maar ik zeg het toch even zo, Anders moet ik het met andere woorden gaan doen en met andere teksten wellicht, maar nu doe ik het gewoon met de woorden van de gelijkenis. Als die jongste zoon aan tafel vraagt, pa, waar ging je nou net naartoe? Ja, ik ging naar buiten. Wat ging u doen? Nou, ik denk dat die vader het al lang gezegd heeft. Ik ga vragen of dat je broer ook thuis komt. Want zonder hem is het niet helemaal af. Jongen, ik ben zo blij dat je gekomen bent. Maar nou wil ik ook het gezin helemaal één hebben. Want daartoe heb ik mijn zoon gezonden. Opdat Jood en Heiden aan tafel zouden zitten. En straks met Abraham, Isaac en Jacob. Zitten christenen uit Nederland aan de tafel met deze oudste broers. En ondertussen roept de lege stoel Israël toe. Kom toch binnen en laat de kerk, ook hier de Laankerk, een gebouw zijn, in de geest, vervuld met een vreugde. Zij begonnen vrolijk te zijn. En niet om een beetje vrolijk te doen, maar over het hart van de Vader, over alles wat hij geschonken heeft in het verbond der genade, opdat in Jeruzalem en overal in Israël iets gehoord wordt van de vreugde. Als je thuis komt bij deze vader. Amen.